Ik wil graag met u lezen het 11e hoofdstuk van Openbaring. Het is de openbaring van Jezus Christus. Hij heeft dat in eerste instantie aan de apostel Johannes medegedeeld en wil dat ook juist door deze avond ook aan ons doorgeven. Openbaring 11. Zoals gebruikelijk is dat uit de herziene Statenvertaling. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij gekomen staan en zei: sta op en meet de tempel van God, het altaar van hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof en de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Ze hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. Zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren, en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichaam 3,5 dag zien en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, opdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel in de wolk en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. En de zevende engel blies op de bezuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden: wij danken u, Heere, God de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u grote kracht ter hand genomen hebt en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en een grote hagel. Ik word er wel even stil van. Maar ik u nu het woord geven, broeder Rezinga.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te zijn om onze studie van het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus, te vervolgen. En wij zijn toegekomen aan het 11e hoofdstuk en ik wil vers 1 tot en met vers 19 deze avond met u bespreken. En ik hecht er waarde aan, broeders en zusters, om te benadrukken dat ik geloof in de letterlijke inspiratie en ook de letterlijke interpretatie van de Heilige Schrift. Zoals de eerste komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld lichamelijk was, zo is eveneens zijn wederkomst een lichamelijke wederkomst. Zoals hij zichtbaar van deze aarde ten hemel is gevaren, zo zal hij ten tweede male van de hemel zichtbaar op de aarde wederkomen. Zoals hij letterlijk op een ezel heeft gereden en letterlijk voor 30 zilverstukken is verraden en zijn handen en voeten letterlijk zijn doorboord, zoals hij letterlijk bij de overtreders is gerekend en er letterlijk om zijn kleding is geloot, zo zal hij letterlijk, zichtbaar, weerkomen met grote macht en heerlijkheid om zijn letterlijk 1000-jarig vrederijk op te richten, waarin de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan letterlijk in vervulling zullen gaan. Ja, hij zal letterlijk vanuit Jeruzalem in waarheid en gerechtigheid en vrede over de einden van de aarde regeren. Als je de belofte van Christus' eerste komst in deze wereld letterlijk leest, dan heb je werkelijk geen enkele reden om de belofte van zijn wederkomst niet letterlijk te lezen. Integendeel, wij zijn gehouden aan eenzelfde consequente Bijbeluitleg van zowel Oude als Nieuwe Testament. Wanneer wij de profetieën van Christus' eerste komst letterlijk lezen, en dat is precies wat wij doen, dan moeten we consequent zijn en ook de profetieën over zijn wederkomst letterlijk lezen, opdat heel de schrift in vervulling zal gaan en in niet één jota of titel zal vergaan, eer alles zal zijn geschied. Meer dan 2500 jaar geleden predikte de profeet Ezechiël aan de Joodse ballingen in Babel dat de Heere op een toekomstige dag een keer zal brengen in het lot van zijn verbondsvolk Israël. Luister maar als de profeet namens de Heere spreekt. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere, voorwaar met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u regeren. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren, zoals ik met uw vader in de woestijn van het land Egypte een rechtspraak gevoerd heb. Zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere Heer. Nu u begrijpt, dit Bijbelgedeelte reikt ver voorbij de terugkeer uit Babel en spreekt over de verre toekomst waarin het totale van herstel van Israël zal plaatsvinden. Ik zal behagen in u scheppen, zegt de Heere, vanwege de aangename geur wanneer ik u uit de volken leid en u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u, Israël, geheiligd worden. Ook de profeet Jeremia spreekt over dat toekomstig herstel van Israël als hij zegt, want zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk, Israël en Juda. Zo zegt de Heere, ik zal hen terugbrengen naar het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb. Zij zullen het in bezit nemen. En even verderop, ook in de profeet van Jeremia hoofdstuk 30, vraag toch en zie of een man baren kan. Waarom heb ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw? En waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee, want die dag is groot. Er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, Israël. Toch zal hij daaruit verlost worden. Broeders en zusters, met uitzondering van Openbaring 7, waar gesproken wordt over de 144.000 uit alle stammen van Israël, hebben wij in de Openbaring tot nu toe nog niet veel over Israël gehoord. Maar dat gaat nu veranderen. Uit Openbaring 11 blijkt dat Israël in de eindtijd een prominente plaats zal innemen. Sterker nog, Israël zal het epicentrum zijn van de eindtijdgebeurtenissen. Ongevraagd en ook ongewild zal Israël de hoofdrol spelen, vandaar dat men ook wel over Israël spreekt als de tijd of de klok van de eindtijd. Wanneer wij Openbaring 12 bereiken, lezen wij, dat is de volgende keer, over de climax van Jacobs benauwdheid. Hoofdstuk 11, het hoofdstuk van deze avond, is daar als ware een inleiding op. Er is in de tekst geen enkele aanleiding om de woorden niet in hun normale en letterlijke betekenis te lezen. Het gaat hier per slot van rekening, broeders en zusters, om een openbaring, een onthulling, niet om een bedekking of verhulling. Daarom dat wij de tekst in zijn normale betekenis lezen, tenzij de tekst zelf iets anders aangeeft, zoals bijvoorbeeld in vers 8, waar Jeruzalem geestelijk geduid wordt met Sodom en Egypte. De tekst geeft het zelf aan dat dat beeldspraak is, een manier van duiden, maar wij gaan uit van de letterlijke inspiratie en de letterlijke interpretatie van de Heilige Schrift, nogmaals, tenzij de tekst anders aangeeft. Nou, tot zover deze inleidende woorden, wat onze positie bepaalt ten opzichte van de Bijbeltekst, het woord van God. Nu, bij de bestudering van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. Het is heel eenvoudig. In vers 1 en 2 lezen we over de tempel van God. In vers 1 en 2, de tempel van God. En in vers 3 tot en met vers 14, vers 3 tot en met vers 14, de twee getuigen. Een hele eenvoudige indeling. Het gaat eerst over de tempel van God en daarna over de twee getuigen. Nou, bedenk dat dit alles onderdeel uitmaakt van het zesde bazuinoordeel, ofwel het tweede wee, waar we in onze voorgaande studies over gesproken hebben. Maar wij beginnen bij het begin, bij de tempel van God in vers 1 en 2. Als eerste wordt hier in de tekst melding gemaakt van de Joodse tempel. De tempel was de plaats waar de Joden samenkwamen om hun God te dienen. Het is de ontmoetingsplaats van God en zijn verbondsvolk. Leest u maar even mee nog in vers 1. En mij, Johannes, werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei, sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Vers 2. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen, die heidenen, zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. Johannes zegt er niet bij wie hem deze meetstok, deze, ja wij zouden het misschien wel zeggen duimstok, deze meetlat aanreikt. Mogelijk dat dat de Heer Jezus is, want in vers 3 is de Heer Jezus aan het woord. Maar het kan ook de engel geweest zijn, want in de laatst genoemde persoon in hoofdstuk 10 is een engel. Er wordt niet bij verteld wie hem deze meetstok of meetlat aanreikt. Nou, blijkbaar dat het voor de boodschap niet belangrijk is. Hoe dan ook, deze meetstok is 3,15 meter. 3,15 meter. Het is een dikke, stevige lat of stok. En dan krijgt Johannes de opdracht om de tempel van God op te meten. Dit is de tweede keer in de Openbaring dat Johannes wordt opgeroepen tot actie. Hij zelf moet iets doen. De eerste keer in Openbaring 10 vers 8 moest hij een boekje aannemen en opeten. Nu, de tweede keer, krijgt hij de opdracht om de tempel van God op te meten. Broeders en zusters, hier is meteen al een belangrijke les. Want bij de bekendmaking van het evangelie, natuurlijk moet de Heere het werk doen. Maar dat doet hij altijd met gebruikmaking van zijn dienstknechten. Je wordt in het koninkrijk van de Heere niet uitgeschakeld, maar ingeschakeld. In de verkondiging van het woord Gods wordt de mens betrokken, ingeschakeld. In dit geval krijgt Johannes de opdracht om de tempel van God op te meten. De Heere betrekt hem erbij. Nu, het gaat hier om een letterlijke tempel in Jeruzalem. Dat het hier om een letterlijke tempel gaat, blijkt mede uit vers 8, waar staat dat ook de Heere daar gekruisigd is. Het gaat dus niet om een symbolische of geestelijke tempel. Het gaat hier niet over de kerk. Nee, het gaat hier om een letterlijke tempel in Jeruzalem. Want daar in Jeruzalem is onze Heere Jezus Christus in onze plaats en voor onze zonde gekruisigd. In Jeruzalem. En daarbij onderscheidt deze tempel in Jeruzalem zich van de tempel Gods in de hemel, waar vers 19 over spreekt. Johannes moet een letterlijke tempel van God, niet in de hemel, maar in Jeruzalem, opmeten waar ook de Heere Jezus Christus is gekruisigd. En dan gaat het niet om de tweede tempel, die ook wel bekend staat als de tempel van Herodes. Want die is in 70 na Christus onder Titus verbrand en met de grond gelijk gemaakt. Johannes ziet deze beelden van de openbaring in 90 na Christus, dus na de verwoesting van de tweede tempel. En toch moet hij hier een tempel, letterlijke tempel, opmeten. En dat betekent, broeders en zusters, heel concreet nu, dat er voor de wederkomst van de Heer Jezus op aarde, ten tijde van de grote verdrukking, een derde functionerende Joodse tempel zal zijn. Dat sluit aan bij andere profetieën waar direct of indirect over die tempel gesproken wordt. Zo lezen we bijvoorbeeld dat de antichrist, de tegenstander, zich in de tempel van God zal zetten om aan zich te laten zien dat hij een God is. En vervolgens zal hij volgens Daniël de herstelde offerdienst, het slachtoffer, een graanoffer, doen ophouden. Dus de offerdienst is hersteld, maar hij zal daar straks een einde aan maken. Nu staat er sinds 692 na Christus op het tempelplein de islamitische rotskoepel, waarvan de legende zegt dat Mohammed vandaar een nachtelijke reis naar de hemel gemaakt heeft. Ook vind je daar de Al-Aqsa-moskee, een van de eerste en heiligste moskeeën uit de islam. Hoewel Jeruzalem niet één keer, en dat is opvallend, niet één keer in de Koran genoemd wordt, is de rotskoepel en de moskee voor miljoenen moslims na Mekka en Medina de heiligste plaats ter wereld. Nu denkt men wel dat de rotskoepel op de plaats staat waar vroeger de hoofdingang van de tempel is geweest. Weet u, toen in juni 1967 de Joden hun geliefde stad bevrijd hadden, was het een aangrijpend tafereel hoe Joodse soldaten door de nauwe straten van de oude stad renden richting de klaagmuur, een zichtbaar overblijfsel van de oude steunmuur van de tempel, om haar te kussen en te begroeten. En de Israëlische generaal Moshe Dayan zei toen: wij zijn naar onze heilige plaatsen teruggekeerd om die nooit meer te verlaten. Nu, de overtuiging dat er een derde tempel zal komen kun je niet goedkoop afdoen als evangelische speculaties. Nee, wij hebben een groot en een heilig ontzag voor het spreken van de Heere in de Heilige Schrift. En wij nemen de tekst uitermate serieus en eerbiedig. Er is geen enkele noodzaak of aanleiding of zelfs maar een hint in de tekst om de woorden die we lezen, de tekst, niet letterlijk te lezen. Daarbij geloven de meeste orthodoxe Joden dat er een nieuwe tempel gebouwd zal worden. Er is zelfs in de oude stad een tempelinstituut in Jeruzalem die het geestelijk belang van de herbouw van de tempel onder aandacht probeert te brengen en praktische voorbereidingen treffen voor de herbouw van de tempel. Er zijn allerlei voorwerpen worden er gemaakt, allerlei inspanningen worden er verricht, omdat men gelooft vanuit de Tenach, vanuit de Heilige Schrift dat er een derde tempel zal komen. Nou, op dit moment lijkt dat natuurlijk ondenkbaar, dat er op het tempelplein een Joodse tempel gebouwd gaat worden. Maar we weten ook dat de ontwikkelingen soms in een stroomversnelling kunnen komen. Wie had ooit gedacht dat in 1989 de muur zou vallen en het ijzeren gordijn neergehaald zou worden? We konden het nauwelijks bevatten en velen dachten toen dat er een soort van utopia aangebroken was. Waarschijnlijk dat het met de herbouw van de tempel net zo zal gaan. Waarschijnlijk dat de grote vijand van God, de Antichrist, die zich in het begin als een vredevorst zal manifesteren, de partijen zover krijgt dat de Joden toestemming krijgen om de tempel te herbouwen. Op dit moment is het zo dat als een Jood het tempelplein opgaat en hij prevelt een gebed, zichtbaar dat hij gearresteerd wordt en afgevoerd wordt. Het is hem niet toegestaan om op deze plaats te bidden. Ook christenen mogen dat trouwens niet doen. Maar hoe het ook zij, Johannes krijgt hier in onze tekst de opdracht om deze toekomstige tempel van de Here op te meten. Nou, soortgelijke opdracht om de tempel op te meten, dat herkent u nog wel uit onze studie van de profetie van Zacharia. In Zacharia 1 zegt de Here: ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid, spreekt de Here van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. En vervolgens wordt Jeruzalem opgemeten om te zien hoe groot zijn breedte en groot zijn lengte zal zijn. En vervolgens lezen we dan: de Heere zal Juda in eigendom nemen als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Met andere woorden, dit meten. In onze tekst gaat het om de tempel. In het citaat gaat het om Jeruzalem. Maar dit meten duidt op het in bezit nemen en het begrenzen en het bewaren van Jeruzalem. De Heere zal zijn stad en zijn huis in bezit nemen. Jeruzalem is ook de enige plaats die de Heere mijn stad noemt. Hij zal haar in bezit nemen en voor haar zorgen en haar bewaren. Je begrijpt, Jeruzalem staat voor Israël en de tempel. Dat is een verzamelnaam voor al deze plaatsen. En dat sluit aan bij wat de profeet Ezechiël gezegd heeft, als hij zegt: zie, een man, zijn uiterlijk was als het uiterlijk van koper, en in zijn hand was een linnenkoord en een meetlat. En vervolgens wordt de tempel beschreven zoals die tijdens het duizendjarig vrederijk zal bestaan, van waaruit de Heere Jezus duizend jaar op de aarde zal regeren. Dat lees je allemaal in Ezechiël 40 tot 44. Maar voordat het zover is, broeders en zusters, voordat het zover is, zal deze tempel door de antichrist, de vijand van God, verontreinigd worden. Het profetisch woord leert dat er een vorst zal komen die de stad en het heiligdom, dat is de tempel, te gronden zal richten. En zoals ik al eerder refereerde, ook de herstelde offerdienst zal doen ophouden. De Heere Jezus zegt: wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, dat is de antichrist, waarover gesproken wordt door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, dat is de tempel, laat hij die het leest daarop letten, want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. Hij zal zich in de tempel van God zetten, om zich als God te laten vereren. Hij ontheiligt en verontreinigt de tempel. Broeders en zusters, hoe de wereldsituatie in die dagen ook zal zijn, weet wel dat de Heere God op de troon zit. Dat Hij een soeverein God is. Hij is de Allerhoogste en de Allergrootste. Hij doet wat Hem behaagt in de hemel en op de aarde, zonder aan iemand toestemming te vragen, zonder aan iemand verantwoording af te leggen. En alles wat Hij doet is goed. Absoluut goed. Hij heeft alles onder controle en Hij doet alles wat Hem behaagt. En alles is goed. Nu is de vraag: is dit nou de tempel van waaruit de Heer Jezus over de einde van de aarde zal regeren? Is dit nu de tempel van God? Is dit Gods huis? Antwoord: ja. Want ondanks deze mens der wetteloosheid zegt de engel in vers 1: sta op, meet de tempel Gods. Het is het huis Gods. Van waaruit de Heer Jezus straks in vrede en gerechtigheid zal regeren. Maar aan dat meten is wel een beperking gesteld. Vers 2, maar laat de buitenstofvoren van de tempel er buiten meten niet, want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de stad Jeruzalem vertrappen 42 maanden lang. Het wordt Johannes verboden om de voorhof op te meten. Dat is de plaats van de heidenen. En dat is opmerkelijk, broeders en zusters. Dat is een aanwijzing in de tekst dat de Heer Jezus nu heel bijzonder zijn aandacht op Israël richt. Laat die voorhof van de heidenen erbuiten. De Heer staat op, die hoeft niet opgemeten te worden. Het gaat nu om Israël. De Heer staat op het punt om de weerspannigen uit zijn volk Israël te verwijderen, zodat er straks een gelovig Israël, een Messias gelovig Israël overblijft. Is het trouwens in vers 2b opgevallen dat er aan de verdrukking van Jeruzalem paal en perk is gesteld? Er staat hier dat de heidenen de heilige stad 42 maanden lang zullen vertreden, dat is 3,5 jaar. 3,5 jaar. Dat komt overeen met vers 3, waar over 1260 dagen gesproken wordt. Ook dat is 3,5 jaar. En in Openbaring 12, vers 14 lezen we over een tijd. Dat is een jaar. Tijden, dat is 2 jaar. En een halve tijd, dat is een half jaar. Ook 3,5 jaar. Het gaat om dezelfde tijdsduur, namelijk 3,5 jaar. Nu weten wij uit Daniël, de profetie van Daniël, dat de grote verdrukking ongeveer 7 jaar zal duren. 2 keer 3,5 jaar. Waarschijnlijk dat wij in onze tekst in de tweede helft van de grote verdrukking zijn. 42 maanden zal Jeruzalem door de heidenen vertreden worden. De tijd dat de antichrist Israël zal vertreden, zal de tijd van Jacobs benauwdheid zijn. En de antichrist zal, zoals Daniël 7 zegt, woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten. Dat is de tijd dat de heilige stad Jeruzalem vertreden zal worden. Nu is het in Lucas 21 dat de Heer Jezus daarover zegt dat de heidenen vertrapt, of dat Jeruzalem door de heidenen vertrapt zal worden. En dan zegt hij, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Nou, samenvattend, het meten van de tempel vestigt de aandacht op Israël. Israël zal een steeds grotere rol gaan spelen in de voorbereidingen voor de wederkomst van Yeshua HaMashiach, de Heer Jezus Christus. Nou, tot zover het eerste punt, de tempel van God. De tempel van God. Tweede punt, de twee getuigen. De twee getuigen. Vers 3. De twee getuigen van God. En we lezen daar, en ik zal mijn twee getuigen macht geven. En ze zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen, dat is dus 3,5 jaar, profeteren. Ze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Nou, laten we eerst met elkaar spreken over de taak, de opdracht van deze twee getuigen. Wat moeten zij doen? De Heere noemt hen hier mijn getuigen. Zij staan voor de God van de aarde, dat wil zeggen, ze staan ten dienste van hem. Ze zijn de mond van de Heere. Zij proclameren zijn woord. Het zijn er twee omdat dat volgens de wet het vereiste minimum is voor betrouwbaarheid en rechtsgeldigheid. Het zijn betrouwbare getuigen. Het zijn er twee. En voordat de zevende bazuin klinkt en nieuwe oordelen reeksen volgen, zendt de Heere twee profeten om zijn woord te spreken. Broeders en zusters, de Heere heeft altijd overal zijn getuigen. In het Oude Testament was Israël Gods getuige. Zij hadden de opdracht om te midden van de heidenvolken te getuigen van de ene ware levende God, de schepper van de hemel en aarde. Denk ook aan Jona, denk aan Jozef, En kan Daniël, die te midden van vreemde volken getuigde van de God van Israël, van de Tenacht, het Oude Testament, van Gods geopenbaarde wil. U Israël, zegt de Heer, bent mijn getuige. Jesaja 43, 10. Maar Israël faalde in haar opdracht, in haar getuigenis, waarop deze opdracht tijdelijk aan de gemeente gegeven is. Het woord van God, de tekenen van brood en wijn en de doop zijn getuigen. Het woord van God is het verbale getuigenis, maar de tekenen van brood en wijn zijn non-verbale getuigen en ook het avondmaal en de doop non-verbale getuigen van het evangelie van Gods genade in deze wereld. Ja, de gemeente van de Heer Jezus is geroepen om getuige te zijn tot aan het uiterste van de aarde. Na de opname van de gemeente van de Heer Jezus Christus, u hoort wel, ik geloof in de opname. Na de opname van de gemeente lezen we hoe de Heer te midden van de grote verdrukking uit de 12 stammen van Israël 144.000 dienaren roept, dienstknechten. En blijkens de context getuigen ook zij. De Heer heeft zelfs na Israël en na de gemeente, heeft hij 144.000 verzegelde dienstknechten uit de 12 stammen van Israël om getuigen te zijn. En in onze tekst gaat het heel bijzonder om twee getuigen die de Heere zijn getuigen noemt. Dat wil zeggen, hij heeft ze gezonden, ze getuigen van hem, verkondigen zijn woord vanuit Jeruzalem. En ze worden getuigen genoemd, maar ook twee kandelaars. Het is opmerkelijk dat zij in vers 4 kandelaars genoemd worden. Want datzelfde woord wordt in Openbaring 1 voor de 7 gemeenten in Azië gebruikt. Nadat de gemeente zal zijn opgenomen, broeders en zusters, zullen deze twee getuigen als kandelaren het licht van Gods genade en Gods woord in Israël en de wereld laten schijnen. De Heer heeft onder alle omstandigheden zijn getuigen, zelfs in die nacht van de grote verdrukking. Zelfs dan heeft de Heer zijn getuigen. Ook wordt het hier olijfbomen genoemd, olijfbomen. Want het geheim van hun vruchtbare en zeer krachtige bediening is gelegen in een geestvervuld leven. Vers 4 zegt, zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Nou, dat doet denken, herinner u aan onze studie in Ezechiël of in Zacharia hoofdstuk 4. Waar de profeet een gouden kandelaar en twee olijfbomen ziet. En hem wordt dan verteld dat zij de profeet Jozua, of de hoge priester Jozua en de politieke leider Zerubabel voorstellen. Die gezalfd zijn, bekwaam gemaakt zijn voor het werk waartoe de Heere hen geroepen heeft. En de bron van hun kracht was de onophoudelijke stroom olie, olijfolie, die vanuit die olijfbomen het licht op de kandelaar voedde. En dan zegt de Bijbel, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. De kracht van hun bediening was de kracht van de Heilige Geest. In het donkerste uur van Israëls geschiedenis zullen er opnieuw in Israël, in Jeruzalem, twee profeten opstaan. Profeten, getuigende profeten. En hun kracht, hun profetische kracht ontlenen zij niet aan zichzelf, maar aan de Heilige Geest van God. Broeders en zusters, het is mijn gebed voor mij persoonlijk dat ik als dienstknecht van het woord mag spreken in de kracht van de Heilige Geest. Het gaat niet om menselijke kracht, om menselijke vindingrijkheid, menselijke trucjes, om menselijke weet ik wat. Want dat kun je allemaal doen en je kunt je gehoor boeien tot en met, tot huilens toe, tot lachens toe. Dat gebeurt in de schouwburgen, zeg maar, van deze wereld. Waar mensen lachen en huilen onder invloed van een vlotte spreker. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er u niet om uw emoties aan te raken. Het gaat erom dat de Heilige Geest van God zijn kracht in uw leven manifest maakt, zodat u de Heer Jezus leert kennen, of om anders beter leert kennen. Het gaat erom dat wij in de kracht van de Heilige Geest getuigen zijn in deze al donker wordende wereld. De Heer Jezus zei, u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. De kerk heeft niet meer van de geest nodig. De kerk moet zich bekeren tot de wet en de profeten. En het woord van God gaan geloven, zoals de Heer het gesproken heeft. Want dat is het zwaard van de geest. Er wordt op dit moment, ik moet het even kwijt, door het Evangelisch Werkverband een conferentie gehouden met allerlei predikanten uit allerlei kerken. En ze hebben iemand uitgenodigd, een charismatische spreker, een van de leiders van de Toronto Blessing. En ze zeggen, we willen meer van de geest, we willen meer van de geest. Maar hoe kan het zijn dat er zo weinig kracht is? Weet u waarom dat is? Het zwaard van de geest is het woord van God. En omdat dat woord van God niet meer geloofd wordt, kan de Heilige Geest niet zijn krachtige werk doen. Laten wij weer in de kerk teruggaan tot het geloof in het woord van Vader. En daarvoor buigen. Dat geloven. Dat is kracht. Dan kan de Heilige Geest dat woord weer gebruiken. Om van een te snijden ziel en geest, gewrichten en merg, mensen ontdekken aan hun zonde en verlorenheid in de Heere Jezus Christus. Dan zul je zien dat er weer kracht is. Het gaat er niet om dat wij meer van de geest krijgen. Je kunt niet meer van hem ontvangen dan je hem van hem ontvangen hebt. Maar het gaat erom dat wij terugkeren tot het geloof in Gods heilig woord. Nou, tot zover de taak en opdracht van deze twee getuigen en een toegepaste les voor onze tijd. Ten tweede, het optreden en de boodschap van de twee getuigen. De boodschap, het optreden, vers 5. Als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond. En dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Weet u, Gods geest verleent aan deze twee getuigen, getuigende profeten, Onaantastbaarheid. De wereld wil hen de mond snoeren. De wereld wil hen het prediken beletten. Maar de Heere verleent hen immuniteit voor deze vijandschap. Hun tegenstanders kunnen niets tegen hen uitrichten, zegt de tekst. Ze beschikken over de kracht van de Heere, bovennatuurlijke kracht. Waardoor zij met een enkel machtswoord hun vijanden met vuur verteren. Profeten als vlammenwerpers, las ik ergens. Hun vijanden worden met vuur verteerd. Over Elia lezen wij dat hij tot 2 keer toe vuur oproept om de arrestatieteams van koning Achasja te verteren. We lezen tot 3 keer toe dat zij, deze getuigen, profeteren. In vers 3, in vers 6 en vers 10. Dat wil zeggen, zij verkondigen het woord van God voor die tijd en waarschuwen voor het op handen zijnde oordeel. Zoals alle ware profeten roepen zij op tot bekering van zonde en geloof in Jezus Christus. Maar deze prediking gaat ook gepaard met goddelijke oordelen. Het zijn getuigende profeten die oproepen tot de wet en de profeten. En voor wie niet hoort naar dit woord is er geen dageraad. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu. Overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren en wel omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan alle het bewijs geleverd heeft. Het bewijs door hem uit de doden op te wekken. Dat zou heel goed de prediking van deze twee getuigen kunnen zijn. Stel je voor, te midden van die grote eindtijd chaos en goddeloosheid en zonde, zijn daar deze twee profeten, in en uit zichzelf niet sterk, maar bekleed met de kracht van de Heilige Geest. En zij roepen op tot bekering, tot de wet, tot de profeten, tot geloof in Christus en breken met de zonde. Kom tot de Heer Jezus Christus, aanvaard hem, bekeer je, bereid je voor om Christus, om God te ontmoeten, de komst van Christus is nabij. Zij getuigen daar op de straten van Jeruzalem. Moet u eens letten op de kleding. Hun kleding, dat staat, we geloven dat elk schriftwoord is ingegeven. En ook deze kleding zegt iets. We lezen dat ze gekleed gaan in rouwkleding. Of een boetekleed. Weet u, dat is een boodschap op zich. Het is de non-verbale boodschap van Gods droefheid over de geestelijke dode staat van de wereld en van zijn volk Israël in het bijzonder. Israël is, en dat hebben we van de zomer, heb ik u dat ook gezegd, een dal vol door doodsbeenderen. Ook is het teken van de droefheid van de Heere over de grove afvalligheid van zijn volk. Deze rouwkleding geeft de toonzetting aan van de boodschap van deze twee getuigen. Anderzijds stormt de Heer over zijn volk vanwege hun ten hemel schreiende zonde. In vers 9 wordt Jeruzalem vergeleken met Sodom en Egypte. Dat is Gods diagnose van hun geestelijke staat in de eindtijd. Dat is hun geestelijke staat. Jeruzalem doet met andere woorden niet onder voor de goddeloosheid en de immoraliteit van Sodom en voor de afgoderij en onbekeerlijkheid van Egypte. Nogmaals, dat is Gods beoordeling van de geestelijke staat van zijn volk in de eindtijd. En is dat niet precies wat wij vandaag de dag zien? Jeruzalem en Tel Aviv met name doet niet onder voor Amsterdam. Die rouwkleding is de gepaste outfit voor deze twee getuigende profeten. Wat is de identiteit? Wie hebben we hier voor ons? Wie zijn deze twee mannen? Wat zijn hun namen? Broeders en zusters, met zekerheid is daar niets over te zeggen. In de tekst worden zij namelijk niet nader geïdentificeerd. Anderzijds, in vers 4 lezen we het bepaalde lidwoord de. En dat veronderstelt dat deze getuigen bekend zijn. Er wordt gesproken over de twee olijfbomen, de twee kandelaars, niet over een kandelaar, stel kandelaar, over een stel getuige, nee, over de twee olijfbomen, de kandelaars. Dat is een aanwijzing dat het hier om bekende personen gaat, bekende personen. Nou, wat mij betreft geeft de tekst een duidelijke hint dat het hier om de alom bekende profeten Mozes en Elia gaat. Nou, let u goed op, het staat er niet. Maar ik ga u proberen duidelijk te maken waarom ik dit denk. Ja. Nou, als er in vers 6 staat dat zij de macht hebben om 1. De hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen, vers 6. En 2. Om de wateren in bloed te veranderen. En 3. Om de aarde te treffen met allerlei plagen. Dan zal elke aandachtige Bijbellezer aan Mozes en Elia denken die dezezelfde wonderwerken deden. Het grootste wonder uit de bediening van Elia was zijn gebed dat het 3,5 jaar niet zou regenen. En het regende niet. Interessant is dat het om dezelfde periode gaat, 3,5 jaar. De Heere gebruikte Mozes om 10 verschrikkelijke plagen over de Egyptenaren te brengen. En een van die plagen was de verandering van water in bloed en vele andere plagen. Nogmaals, de Bijbel zegt niet dat het Mozes en Elia zijn, maar misschien dat het deze twee mannen zijn. Daarbij is aan beider bediening een abrupt einde gekomen. Toen Mozes stierf, werd hij door de Heere begraven in het land van Moab. Maar Judas zegt dat zijn lichaam door de Michaël, de aartsengel, is weggenomen. Judas vers 9. Elia is met vurige paarden en wagens ten hemel gevaren. Het waren Mozes en Elia die samen met de Heer Jezus in gesprek waren op de berg van de verheerlijking. Wat een symbolische verwijzing is naar de wederkomst van de Heer Jezus en de vestiging van zijn koninkrijk in grote macht en heerlijkheid. Voor Israël staat vast dat Elia voor of ten tijde van de komst van de Messias zal terugkeren. Daarom staat er elk jaar bij de sedermaaltijd een lege stoel voor hem klaar. En daarbij zijn Mozes en Elia de laatste twee genoemde profeten van het Oude Testament. In de laatste woorden in Micha 4 vers 4 en 6 lezen we: denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. En het feit, broeders en zusters, dat de wonderwerken door beide profeten uitgeoefend worden, is een verdere indicatie dat het mogelijk hier om Mozes en Elia gaat. Mogelijk. Goed, ik zou u... De Bijbel zegt dat hun profetisch getuigenis aan één kant verschrikkelijk zal zijn, maar aan de andere kant zal het ook geweldige, zegenrijke gevolgen hebben. Net als bij de 144.000 verzegelde kinderen Israëls, zullen onder hun prediking velen tot zaligmakend geloof komen. De Bijbel zegt over Elia, hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde of het land met de ban zal slaan. Dus het is heel goed mogelijk dat we hier met Mozes en Elia van doen hebben. Andere uitleggers zien in deze twee getuigen Elia en Henoch, omdat zij de enige twee profeten zijn die niet een natuurlijke dood zijn gestorven. Ze zijn ten hemel gevaren. Ze zijn nog niet gestorven. En omdat de Bijbel zegt in Hebreeën 9 vers, wat is het, 27, het is een mens beschikt eenmaal te sterven, daarna het oordeel. Zij zijn niet gestorven. En dan denkt men, ze zullen terug moeten komen om toch nog een keer te sterven. Misschien is dat de juiste uitleg. Maar we kunnen toch ook zeggen dat Henoch geen Joods was. En in principe staat Henoch los van Israël. Geen van de genoemde wonderwerken wordt ook aan Henoch toegeschreven. Anderen zien in deze twee getuigen het woord van God en de gemeente. Misschien zijn het ook wel twee messiasgelovige Joden, mannen uit die tijd die optreden in de kracht van Elia en Mozes. Maar goed, broeders en zusters, ik noem u zo wat mogelijkheden. Blijkbaar dat het niet zaligmakend is om te weten wie deze twee getuigen zijn. Maar er zijn twee getuigen. En wie het nou precies zullen zijn, de Heer heeft het niet nodig gevonden om dat precies voor ons te vertellen. Mogelijk Mozes en Elia. Mogelijk Elia en Henoch. We weten het niet. Maar we hebben zo wat gedachten met u gedeeld. Om uw eigen studie daarin misschien een aanzet te zijn daarvoor. Laat me ook nog spreken over de dood en opstanding van deze twee getuigen. De dood en opstanding van de twee getuigen. Maar je begrijpt, deze twee getuigen zijn een doorn in het oog van de wereld. Luizen in de pels. De wereld heeft schoon genoeg van deze onheilsprofeten, deze lastpakken, negatievelingen en doemdenkers. Maar het zijn wel van God gezonden dissonanten. Vers 7, lees maar mee. Wanneer zij hun getuigenis, van deze twee profeten of getuigen, hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit alle volken, stammen, naties en talen zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. Vers 10, en zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. Nou, nadat de twee getuigen op bovennatuurlijke manier bescherming hebben genoten van de Heere God, komt daar na 3,5 jaar een einde aan. Het beest uit de afgrond, er wordt niet bij verteld wie dat is, mogelijk de antichrist, verklaart hen de oorlog en het duurt niet lang of ze worden gedood en hun ontzielde lichamen liggen op de straat van Jeruzalem. 3,5 jaar, broeders en zusters, hebben ze het woord verkondigd en daarna abrupt uitgeschakeld. Ze sterven een gewelddadige dood. Dienstknechten van God, hoe kan dat nou? Dienstknechten van God, zulke betrouwbare getuigen. Waarom God, waarom neemt u hen juist weg? 3,5, wat is 3,5 jaar? Je zou toch denken, 3,5 jaar, dat is toch veel te weinig om enige geestelijke impact te hebben in de wereld. Is dat niet veel te kort? Weet u, dat is niet te kort. Denk aan de kortstondige bediening van Johannes de Doper en denk aan de korte bediening, het aardse optreden van onze Heer Jezus Christus. Ook dat was maar enkele jaren. Maar omdat het bedieningen waren in de kracht en de volheid van de Heilige Geest, was het lang genoeg om dat te doen wat de Heere hen had opgedragen en om vrucht te dragen tot in eeuwigheid. Het gaat niet om de lengte, het gaat om het geestvervulde leven. Om mannen die voor Gods woord gebogen hebben en daarin onverschrokken de Heere gehoorzamen en navolgen. Hier is een belangrijke les te leren. Wat is het een troostvolle gedachte dat de bediening of het ambt of het werk waartoe de Heere ons geroepen heeft, of misschien is het geen ambt, is het gewoon een werk in de gemeente waar je bent, in de kerk waar je bent, dat niet eerder beëindigd zal worden tot het moment waarop wij ons getuigenis voleindigd hebben. Onze levensopdracht is pas ten einde wanneer de Heere klaar is met zijn plan met ons. Vandaar ook het gezegde dat er geen mens voor zijn tijd gaat. Ook hebben we hier een boodschap voor elke plaatselijke gemeente. De Heere heeft ons als gemeente een boodschap gegeven, een getuigenis. De vijand is daar niet blij mee. En hij zal geen gelegenheid onbenut laten om het getuigenis van een plaatselijke gemeente te verzwakken, te saboteren en onderuit te halen. Broeders en zusters, laten wij en ieder van ons vanuit de liefde tot Jezus, uit dankbaarheid voor de genade waaraan je deel hebt gekregen, ons getuigenis bevestigen door op de straten van ons Jeruzalem, dat is de plaats waar wij leven en waar wij samenkomen, het christelijk getuigenis laten horen door de verkondiging dat de Heer Jezus in deze wereld gekomen is om zondaren te behouden, zalig te maken. Te getuigen hoe? Door de praktische uitleving van de inwonende Christus. En wanneer hun getuigenis voleindigd is, zal het beest hen doden. En hun lichamen liggen dan op de straat van de grote stad, Jeruzalem. De haat is zo groot dat hen geen fatsoenlijke begrafenis wordt toegestaan. In Israël wordt men gewoonlijk op de dag van overlijden begraven. Maar niet deze twee getuigen. Hun ontzielde lichamen liggen als vuil op de straat van de grote stad, die geestelijk Sodom en Egypte genoemd wordt, waar ook de Heere gekruisigd wordt. 3,5 dag tot spot en hoon van alle voorbijgangers. En men denkt eens en voor altijd van hen af te zijn. De wereldbewoners vieren feest, enthousiast als ze zijn, worden feestjes gegeven, kaarten verstuurd. Misschien wel met een afbeelding van de lijken erop. Weg met die gasten. Wat een bevrijding. De wereld viert feest, ze sturen ook kaarten en cadeautjes. Zoals gewoonlijk krijgen de boodschappers de schuld. Dat zie je vaker gebeuren. Zo gaf Agab Elia de schuld van zijn eigen zonde. De Bijbel zegt, het gebeurde toen Agab Elia zag, dat Agab tegen hem zei, ben jij daar die Israël in het ongeluk stort? En toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en uw huis en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Men is zo blij dat deze zwartkijkers en geestelijke doemdenkers zijn uitgeschakeld, dat ze feest vieren, een feestdag voor alle mensen. Maar na 3,5 dag is de pret voorbij. De hoera-stemming slaat om in ontzetting en schrik. Vers 9. En de mensen uit de volken, stammen, talen, natiën van over de hele wereld zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. Alle mensen uit alle volken zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien. 3,5 dag liggen hun lijken daar ten aanschouwen van alle mensen. 3,5 dag, vroeger zei men dat wij dat niet letterlijk moesten lezen, deze tekst. Want hoe zou het kunnen gebeuren dat alle mensen van alle stammen, natie, volken en talen dat zouden kunnen zien? Een gebeurtenis in Jeruzalem, dat moet dus wel geestelijk uitgelegd worden. Maar vandaag, broeders en zusters, met al onze sociale media is dat geen vraag meer. Heel de wereld zat aan de televisie gekluisterd toen de eerste man voet op de maan zette. En ook bij die gruwelijke aanval op het World Trade Center in New York keken alle mensen over de hele wereld naar het ongelooflijke dat gebeurde. En nu kijkt iedereen op zijn telefoontje naar wat er overal op de wereld, in alle landen, gebeurt. We kunnen het WhatsAppen, we kunnen het in een fractie van een seconde, kan het doorgegeven worden. Er is helemaal geen vraag meer of dit in vervulling zal gaan, of dit letterlijk genomen moet worden. Dit is een bewijs van de betrouwbaarheid van de Bijbel. 90 jaar na Christus profeteerde de verbannen apostel Johannes op een klein rotseiland midden in de Egeïsche Zee dat er een moment komt waarop heel de wereld de ogen gericht zal hebben op Jeruzalem. Iedereen zal het zien. En Johannes heeft gelijk gekregen. De Bijbel is betrouwbaar. Terwijl die camera's nog op hun lijken gericht staan, is de wereld getuige van de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus, die manifest zichtbaar wordt in de opstanding van deze twee getuigen. Vers 11. En na 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan, en grote vrees overviel hen die het zagen. Grote vrees. Broeders en zusters, ik ben bijna klaar met mijn Bijbelstudie. Maar moet u eens lezen wat er dan gebeurt. Vers 12. Ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel in de wolk. En hun vijanden keken hen na. Nadat de twee getuigen door de Heere zijn opgewekt, klinkt er een woord voor iedereen hoorbaar die opdracht geeft: kom hier omhoog. Die opdracht zijn we eerder in de Openbaring tegengekomen. Namelijk in Openbaring 4, waar de Heere tegen Johannes of tegen de gemeente zegt: kom hier omhoog. Kom hier omhoog. Met andere woorden, deze twee getuigen worden net als de gemeente opgenomen in het Vaderhuis. Ze hebben getuigende en profetische werk voltooid en de Heere haalt hen thuis. Wat is het gevolg van hun bediening? Daarmee sluiten we af vers 13. En het gevolg van hun bediening. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad Jeruzalem stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan, zie je, derde wee komt spoedig. Nou, terwijl men in verlegenheid is over dit voorval, nog in datzelfde uur komt er een aardbeving waardoor een tiende deel van de stad Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt wordt. Huizen, flatgebouwen, torens vallen in elkaar. En 7000 mensen, letterlijk wordt er gesproken over 7000 mensen van naam, dat wil zeggen bekende persoonlijkheden in het publieke leven, bekende personen, kwamen om bij dit oordeel. Wat lijkt te wijzen, broeders en zusters, op het goddelijk oordeel hier. Het zijn 7000 goddeloze mensen die door dat oordeel van de Heer getroffen worden. En nu de mensen zo direct geconfronteerd worden met Gods handelen, kunnen ze niet anders dan Gods hand hierin erkennen. Er staat niet dat zij zich bekeerden, maar er staat wel dat zij de Heere erkennen en eren. En de overige staten werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Hoe? Door te erkennen dat dit zijn werk is. Dat is ook voor ons de enige gepaste reactie op de verkondiging van Gods woord. Laten wij de God van de hemel eren in ons leven. Door te erkennen dat dit zijn woord is. En ons leven daarop in te richten. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.